Romeinen 4, ja, we gaan naar Romeinen 4. En we zijn in vers 9 aangekomen. We gaan eerst verder met het begin met het gebed. Vader, dank u wel. Vader, voor uw woord en ook in Romeinen, het is zo'n belangrijke brief voor ons, Vader. Dat is het fundament van ons geloof. Dat we het kruis gaan begrijpen en het evangelie van Christus goed gaan begrijpen, Vader. En Paulus legt het allemaal tot in details uit, Vader, zodat wij ook die kennis deelachtig zijn. En ook de barmhartigheden, dat we dat gaan zien, Vader. En het is geweldig om te lezen en ik bid ook dat we ook nu weer licht op uw woord krijgen. Want het is niet altijd makkelijk. Het is door uw geest dat we het gaan verstaan, Vader. En dat het ons ook tot grote blijdschap mag brengen. En dat vraag en dank ik in Jezus' naam, ons Heer en Heiland. Amen. Goed, Romeinen 4 vers 9. Daar zegt Paulus, deze zalenspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de vooruit? Want wij zeggen dat Abraham het geloof is gerekend tot rechtvaardigheid. Dus ja, als we even opfrissen, het gaat over de rechtvaardiging van het geloof. En Paulus haalt hier Abraham aan. En we hebben ook over David, die beschrijft dus ja, de blijdschap van de kennis van het weten dat je gerechtvaardigd bent door het geloof. Dat is de zegening, ja, de zalenspreking. En ook de blijdschap is dat je weet dus dat je gerechtvaardigd bent door het geloof. Dat je gerechtvaardigheid Gods hebt toegerekend gekregen. En je hebt ook blijdschap, dat zegt hij ook, zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Dus dat is eigenlijk een dubbele zalenspreking, ja. En dat is gewoon iets geweldigs als je dat mag weten, ja. Een dubbele zegening. Rechtvaardigheid wordt mij toegerekend en de zonde wordt mij niet toegerekend. Dat is iets geweldigs als je dat weet. En Paulus gaat hier laten zien met Abraham dat onze rechtvaardigheid is te vergelijken met die van Abraham. Want Abraham wordt hier veel aandacht aan besteed. Dat is bij Israël zo. Maar Paulus ook, want hij in Galaten spreekt hij ook twee hoofdstukken met Abraham en dan met over ons. Dus dat is wel iets bijzonders. Nou, de logische vraag van een Jood is natuurlijk, als je vers 9 kijkt, die zalenspreking, is die alleen over de besnijdenis? En ook over de vooruit? Ja, Abraham is tenslotte toch hun vader. In het vlees is die hun vader. En David is natuurlijk ook een belangrijke koning en dat was ook een Jood. Onder de wet weliswaar. En Abraham was niet onder de wet. Dus ja, in het denken van de Jood, wat heeft een heide nou met Abraham te maken? Ja? Ja. Maar wij zeggen dan, onze reactie is, hoezo, nee, alleen over de besnijdenis, maar wat zegt 3 vers 29 dan? Is de God der Joden alleen? En is hij het ook niet van de heidenen? Ja, hij is het ook van de heidenen. Dus dat is onze reactie, ja? Is die zalenspreking alleen over Abraham? Ja, maar en wij dan? Ja, natuurlijk. Dat gaat. Paulus spreekt ook over ons. Dus daarom gaat hij het uitleggen, die vragen die komen. En zeker bij de Jood. In vers 10 en 11. Want dan gaat hij uitleggen. Die zalenspreking, de zonde niet toerekenen. En dat de zonde aan niet toegerekend wordt. Dat je gerechtvaardigd bent. Hoe is het hem dan toegerekend? Dan laat hij. Abraham haalt hij als voorbeeld aan. Daarom, Abraham is een vader van alle gelovigen. En Paulus gaat laten zien. Hoe is dan dat hem toegerekend? Die rechtvaardigheid, want daar spreken we over. Is dat toen hij in de besnijdenis was, of in de vooruit? Dan zegt hij, niet in de besnijdenis, maar in de vooruit. En dat is een heel belangrijk iets. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel de rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn, kijk, een vader van allen die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun rechtvaardigheid toegerekend worden, en een vader ook van de besnijdenis van de Jood, dewelke namelijk degene niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welke in de vooruit was. Nou, ga met mij mee even naar Genesis 15. Ja, daar moet je dan toch even naar terug. En Genesis 15 vers 6... Daar lezen wij dat Abraham zijn geloof werd gerekend tot rechtvaardigheid. Zie je? Genesis 15 vers 6. En hij geloofde in de Heere en hij rekende het hem tot gerechtigheid. Zoals het bij ons ook, ons geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Dat staat hier. Dat gebeurt hier. En hier zie je Abraham, de Jood. Nee, Abraham, de heiden. Want Israël, Jodenschap, dat bestond helemaal nog niet. Abraham was een heiden. Je ziet hier, hij werd hier als een heiden, werd het zijn geloof hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nou, ga maar mee naar 16 vers 16. Daar zien we staan. Toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde, was Abraham 86 jaren oud. Nou, wie weet nog hoe oud Abraham was toen hij uit Haran vertrok naar het beloofde land. Toen was hij 75 jaar. Dus ja, hier zien we, Abraham is inmiddels 86 jaar. Dat is dus 11 jaar inmiddels dat hij vertrok uit Haran. Een aantal jaren nadat hij leefde dat het geloof hem gerekend was tot rechtvaardigheid. En Abraham is hier nog steeds, toch ook niet besneden. Maar Abraham is hier wel gerechtvaardigd en hij is dus inmiddels 86 jaar. En kijk, 17 vers 24, dan zien wij dat Abraham wordt besneden. En hoe oud was hij toen? En Abraham was oud, 99 jaar, als hij met vlees zijn voorhuid besneden werd. Dus Abraham is 99. Dus je zou kunnen zeggen, toen hij 86 werd, toen Ismaël geboren werd, is 13 jaar. Toen werd Abraham pas besneden. Dus 13 jaar. Maar als je nog verder terugtelt, gaan we nou niet doen. Maar Abraham werd gerekend tot rechtvaardigheid. Maar in Hebreeën lees ook, ja, dat het geloof was een getuigenis. Abraham heeft geluisterd naar de roep. Hij gaat naar het land wat ik u wijs zal. Genesis 11. Toen zijn ze gestopt in Haran met zijn vader. En tot zijn vader dood was. Toen is Abraham verder getrokken. Naar het land wat ik u wijs zal. Ik geloof zelf dat Abraham toen al gerechtvaardigd was. Maar God heeft in Genesis 15 vers 6. Toen heeft hij het opgeschreven. Het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid. Ook op dat moment. Maar Abraham is wel al die jaren. Is hij gegaan. Naar het beloofde land. Hij heeft geluisterd. Ik wil nog zien iemand die hier zegt. Die zo'n boodschap krijgt. Nou, ga naar een land wat je niet kent. En ga maar. Huppakee. Verlaat huizenaar. Alles. Wat ik je wijzen zal. Dat doe je alleen als je God gelooft, toch? Zeker. Maar goed, het werd hem gerekend door rechtvaardigheid. Je ziet, Abraham was een heiden. En als we even rekenen vanaf Genesis 15:6, zeg maar. Of dat hij ook, dat hij 86 jaar was. Als we dat even tot eikpunt nemen. Dan zien we sowieso dat hij al 13 jaar als een onbesneden heiden heeft rondgelopen. Als iemand die door God was gerechtvaardigd door het geloof. Ja, dat is wat. En als we terug naar Romeinen 4 vers 11 gaan. En toen heeft hij dus, toen hij 99 jaar was, toen heeft hij pas het teken van die besnijdenis ontvangen. Daarvoor had hij dat dus helemaal niet. Romeinen 4 vers 11. Wat staat daar? Dus vers 10, niet in de besnijdenis, maar in de voornuit. Dus hij was onbesneden toen hij gerechtvaardigd was. Dus ja, in die zin kunnen wij ons met hem ook vereenzelvigen als heidenen. Nou, en dan zie je vers 11. En hij heeft het teken van de besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs die hem in de vooruit was toegerekend. Dus die besnijdenis is een teken. Daar schrijft Paulus alleen over, ja. Een teken. Wat was het? Een teken. En meer was het niet. Meer was het niet. En wat is een teken? Een teken verwijst ergens naar. In dit geval, wij hebben ook allemaal tekenen. We hadden het net over het verkeer op de weg en zo. Dan heb je ook allemaal tekenen die je ergens op wijzen. Op wijzen op gevaar. He, wijzen, nou, zo'n kruis op de weg. He, dan mag je daar. Het is allemaal tekenen om ons ergens bewust van te maken. Het verwijst ergens naar. Dus als Paulus zegt, die besnijdenis is een teken van de besnijdenis. Waarom? Tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs. Dus dat tekent, dat verwees naar de rechtvaardigheid door het geloof. En dat kon je bij Abraham ook zeggen. Want Abraham als volwassen man heeft geloofd en toen werd hij besneden. Als Abraham niet had geloofd, niet was gerechtvaardigd, dan had hij 13 jaar later, hè, al die jaren later, had God hem niet besneden, hoor. Absoluut niet. Hij moest gelovig zijn, hij moest gerechtvaardigd zijn. En dat is ook gebeurd. Nou, je weet nu vanuit onder de wet dat baby's, die zijn 8 dagen en dan worden ze besneden. En dan zie je, het punt met Israël, dan gaat het op een gegeven moment alleen maar nog om dat teken. Want een kind wat besneden is, kan nog niet verwijzen naar dat hij gerechtvaardigd is door het geloof. Maar dat is wel wat het teken van de besnijdenis inhoudt. Het verwijst naar de rechtvaardigheid door het geloof. Zoals bij Abraham daar dus dat hebben gezien. Dus, en die Jood, wat dacht hij aan? Die dacht alleen aan dat teken, aan die besnijdenis, die fysieke besnijdenis. Maar bij Abraham verwijst het naar zijn geloof. En de Jood dacht daar verder niet aan. Die dacht aan de fysieke kant ervan in plaats van het geloof. De hartsbesnijdenis, zeg maar. Kijk, Jeremia 4 vers 4. Jeremia 4 vers 4. Er zijn meer teksten, maar ik heb deze uitgekozen. Dat we niet altijd dezelfde teksten bijpakken. Maar Jeremia 4 vers 4. Wat zegt hij dan? Het is niet alleen je besnijdenis, fysiek. Want het Deuteronomium staat ook, besnijd de vooruit van uw harten. Nu ziet het ook staan, 4 vers 4, Jeremia, besnijdt u de Heere en doet weg de voorheid uw harten. Wat is de voorheid van uw hart? Dat is een ongelovig hart. Gij mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaren als een vuur en branden dat niemand blussen kunnen vanwege de boosheid uw handelen. Nou, als Jood, onder de wet, niet besneden zijn, dat kon niet hoor. Maar God zegt ook, maar je moet natuurlijk ook besneden zijn van binnen je hart. Anders is die besnijdenis helemaal niks. Zie je? Dus als ze geloven, dan is die besnijdenis ook inderdaad een teken van dat ze geloven. In de God van de Bijbel. Maar de Jood die zag alleen die fysieke kant. Die roemde altijd in de besnijdenis. Wij zijn kinderen van Abraham. Wij zijn besneden. Wij hebben de wet. Wij hebben de rituelen, wij hebben de tempel, wij hebben alles. Maar dat is niet de voorruit van je hart, het geloof. Dus ja, de besnijdenis, dat betekent, dat is dood voor het vlees. Je kan zelf, dus wat van het mannelijk geslachtsdeel wordt afgenomen, nou, daar draag je vrucht mee. Dus dat wordt, is dan dood, want voor God kan vrucht dragen in ons vlees niet bestaan. God moet het doen. En daar staat ook de voorruit van uw hart. En Abraham heeft het laten zien, dat op eigen kracht, met Ismaël, die kon voor God niet bestaan. Die had hij zelf verwekt. En Sarai kon geen kinderen krijgen, dus God heeft gewacht al die tijd, totdat Abraham en Isaac, nou de mens sprook, Abraham en Sarai, wat zeg ik nou, geen kinderen konden krijgen, naar de mens gesproken. Sarai was absoluut, kon geen kinderen meer krijgen. En toen heeft God gezorgd dat ze wel kinderen kon krijgen. Wat tegen, wat gewoon niet kon. Dan zie je, dan kan je pas vrucht dragen als God aan de bron ligt. Voor ons ook zo. Precies hetzelfde. Want wij zijn natuurlijk niet de enigen die goede dingen kunnen doen, ja? Maar is het dan om eigen roem, om door God geaccepteerd te worden en een goed gevoel te krijgen? Want dat is als het in je vlees is. Of is het omdat het door het gehoorzaamheid geloofd is en dat hij het in mij doet. En dat is wat God wel kan accepteren. Dus ja. Dus ja. En dan zie je in vers 11. Dus dat teken van de besnijdenis heeft Abraham ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorheid was toegerekend. Dus een heiden. En er staat ook opdat hij zou zijn. Er zit ook een bedoeling achter. Waarom? Een vader van allen die geloven in de vooruit zijn, de heidenen. Ten einde zodat ook hun de rechtvaardigheid toegerekend wordt. Dat is opdat gij. Daarom heeft God het heel bewust zo gedaan in zijn voorkennis. God kent zijn plan. God wist ook wat dat de bedenkte genade zou komen. Heel bewust heeft God Abraham in onbesneden staat, toen hij geloofde, gerechtvaardigd. En de besnijdenis is pas veel en veel later gekomen. Dus ja, als je kijkt in vers 12. Kijk, en ook een vader van de besnijdenis, dus dat ook hun rechtvaardigheid toegerekend worden, die niet alleen uit de besnijdenis zijn, dus niet alleen fysiek besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, met welke in de vooruit was. Nou, dat geldt natuurlijk voor Paulus, maar als we nu in de bedenking der genade spreken, geldt dat dus nu ook exact hetzelfde. Besnijdenis is nu niks. Ja? Maar in ieder geval, ja, je weet, elke Jood is toch besneden. Maar het gaat erom dat ze wandelen nu, net als Abraham, dat ze weten, wij worden alleen door het geloof gerechtvaardigd. Want Abraham, onze vader, was ook gerechtvaardigd toen hij onbesneden was. En dat is daarom, dus God heeft het heel bewust zo gedaan, zodat wij heidenen in de toekomst, toen nog toekomst, waar we nu in leven, de bedenkende genade, dan niet uitgesloten zouden worden. Dat wij ook gerechtvaardigd konden worden, want ja, het is door het geloof alleen. En God heeft het heel bewust zo gedaan. Dus je kan zeggen in vers 11 en 12 dat vader Abraham, ja, je kan zeggen vader Abraham, ja, maar wij denken natuurlijk gelijk aan, hoe heet die, Pierre Cartner? Nou, die draagt geen vrucht voor de Heer, hoor, met die liedjes. Ja? Maar goed, ja, maar dat hij heeft een, je zou zeggen, kunnen zeggen, een dubbel vaderschap, Abraham. Hij is in feite een vader van alle gelovigen. Hè? Een dubbel vaderschap. Hij is dus de vader van de vooruit, de heidenen. Hij is ook mijn vader, kan ik zeggen. Alleen niet fysiek natuurlijk, stam ik van hem af. Maar hij is ook een vader van het Joodse volk. Ja, zij stammen fysiek van Abraham af, absoluut, ja. En dat is dus te alle tijden natuurlijk, het geloof komt altijd, en dat is wat Paulus openbaart natuurlijk elke keer. Het gaat om geloof. Voor Paulus, nu en daarna, te alle tijden. Anders is je besnijdenis is helemaal niks voor de Jood. Maar nu geldt het helemaal niet, ja? Dus ja, het dubbele vaderschap is, hij is vader van de vooruit, de heiden, geloof, dat heeft met de verborgenheid te maken, en van de besnijdenis, en dat weet je, in profetie was dat geloof en dan ook de werken doen. Ja, je moest sowieso, stel je voor, als je niet liep, een kind niet liep besnijden, dat is een werk, hè? Ja, dan was je schuldig tegenover de wet, hoor. Dan werd je gestenigd. Dus het was geloof plus werken doen. Je kon niet zeggen, dat doe ik niet. Je kan niet zeggen, ik ga gewoon niet naar een feest. Naar het Pinksterfeest. Ik weiger om dat te doen, want ik ben toch gerechtvaardigd. Die kennis hadden ze niet. Ze moesten dat doen. Totaal verschil. Nou, in vers 12. Dus ja, dus de Jood, als hij zegt, een vader van de besnijdenis, degene die namelijk niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, met welk in de vooruit was, is heel duidelijk. De Jood moet dus nu in deze bedeling der genade ook zijn, net als Abraham in onbesneden staat was. En dat is Galaten 2 vers 7a. 7a, dat heb ik voor mezelf al genoteerd. Maar dat is dus wat Paulus zegt, het evangelie van de vooruit. Het evangelie van de besnijdenis, denk erom dat die besneden is, hoor. Want het evangelie van de vooruit, van de heiden of de onbesnedenen, dat klinkt misschien wat mooier. Maar de Bijbel zegt het nou helemaal zo. Maar het evangelie van de vooruit, wat dus aan Paulus toebetrouwd is, het evangelie van de heiden. Ja, daar zie je dus staan dat de heiden moet net zo, of de Jood die dus denkt, ja, wat moet ik hier nou mee? Dan moet hij gewoon naar Abraham kijken. Ja, dat is mijn vader. Fysiek stam ik van hem af. Maar ja, wij hebben geen voorrangspositie meer. Zegt Paulus. Oh ja, ik moet net zo geloven als Abraham toen in onbesneden staat. Dat hij gewoon God geloofde op zijn woord. Verder niks. Dat is wat Paulus hier aan hun leert. En aan ons. Dus ja, dat met andere woorden. Israël is dus, als Paulus dat leert. Is Israël dus wel gevallen. Wat kon je natuurlijk niet zeggen in het Oude Testament. Dat kon Peter zelf niet zeggen, hoor. Nou, je hoeft niet besneden te worden, geloof alleen maar. Dat kon niet. Nu wel. En als je kijkt in Romeinen 9, vers 30. Wat zullen wij dan zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben? Ja. Wat is dat voor rechtvaardigheid die uit het geloof is? En de Jood dacht natuurlijk altijd, de werken. Versneden. De werken doen. Maar Israël dat de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. Waarom? Romeinen 9 vers 31, zie ik nu. 32, waarom? Dat zij die zochten niet uit het geloof, maar als uit de werkende staat der wet. Want zij hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Gelijk geschreven, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis en een iegelijk die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Nou, dat klopt. Daar hadden ze alleen, daar hadden ze in moeten geloven. En dan zegt hij vers 10, of hoofdstuk 10. Broeders, de toegenegenheid mijns harten en het gebed dat ik God voor Israël doe, is tot hun zaligheid. Dus dat ze maar gered mogen worden. Heeft het over individuele redding. Want in het Oude Testament, dat gaat natuurlijk over het volk Israël. Maar dat is nu niet meer zo. Het gaat nu om elke Jood individueel. Want ik geef hun getuigenis dat zij een ijver tot God hebben, maar niet met verstand. Niet met kennis. Je mag best ijver voor God hebben. Wij ook. Maar zorg wel dat je de juiste kennis hebt. Anders strijd je de verkeerde strijd. Want al zo zij de rechtvaardigheid Gods niet kennen, kijk, en hun eigen gerechtigheid zoeken op te richten. Daar hebben we woensdagavond nog over gehad. Dat is het wat Satan de mensen probeert toe te verleiden. Dat ze hun eigen gerechtigheid oprichten. En dat is als je onder de wet bent. En het door die werken denkt. Door God geaccepteerd te worden en hem te behagen. Nee, zo zijn ze de rechtvaardigheid Gods niet onderworpen. Want het einde der wet is Christus. Dat is wat is het doel van de wet? Is uiteindelijk Christus tot rechtvaardigheid. Kijk, een iegelijk die gelooft. Jood en heiden. Dus het doel van de wet is mensen tot Christus te brengen. Mensen te laten zien, ik heb een verlosser nodig. Nou, moet ik daar nog steeds op gewezen worden dat ik een verlosser nodig heb? Ik niet hoor, want ik heb een verlosser. Ik ben verlost. Dus ik ben gelukkig ook niet onder de wet die mij... Nee, want de wet doet mij zondig. En dat is precies dat je aan het eind van je Latijn komt. Ik kan het niet. Ik geef mezelf aan u over. Ik laat mij verlossen. Ik kan mezelf niet verlossen. Dat is het doel van de wet. De wet is goed voor degene die geen zondige natuur hebben. Want dan doe je de wet gewoon. Dan zondig je namelijk nooit. Maar als je zondige natuur hebt, die gaat reageren op de wet. Dus waarom zouden wij onder de wet gaan? Wij blijven onder de genade. Dan gaat de genade het in mij doen. Niet om geaccepteerd te worden, maar omdat ik geaccepteerd ben. Ik voel mij altijd goed en blij in de Heer. En de wet die kan mij alleen maar... Ja? De wet is heilig en goed hoor, dat zeker. Dus daar zegt Paulus ook in Romeinen 11 vers 13. Wat is die daar? Ik spreek tot u heidenen. Voor zover ik der heiden apostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. Of ik enigszins mijn vlees, daar hebben ze weer de joden, tot jaloersheid verwekken en enig uit hen behouden mocht. Dus met andere woorden, het zegt hij eigenlijk, dat die joden, die wilde tot jaloersheid brengen, dat zij dus ook gaan geloven en handelen als de heidenen. Ja, dat is moeilijk te accepteren voor een jood. Als jij altijd hoort, wij zijn tot een hoofd. En niet tot een staart. En wij zullen wij hebben een voorspositie boven de heidenen. Wij zijn het uitverkoren volk. Dat is, ja, dat kan ik me voorstellen in het vlees, ja. Dat ze dat moeilijk vinden. Maar ja, weet je, het draait altijd om wat zegt de schrift. Ook voor de Jood. Ook voor de Jood. Dus ja, enig uit zijn verwekken mocht. En dat is precies wat Petrus ook in Handelingen toch zegt. We gaan even naar Handelingen 15. Dat hij ook, kijk, Petrus, nou... Die heeft hier Jezus meegemaakt. Die heeft de opdracht gekregen. Die heeft hij ook uitgevoerd. En dan komt Paulus met een heel ander evangelie. En dan heeft uiteindelijk de geest hem ook overtuigd. Dat Petrus ook zegt in 15 vers 11. Over Handelingen 15 vers 11. Nou, ik lees even vers 8. Dan spreekt hij zo over dat hij naar Cornelius is gegaan. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven... De heidenen, Cornelius, hun geven de Heilige Geest gelijk ook als ons. Alleen op een andere manier, hè. Maar goed, ze kregen de Heilige Geest. Kijk, bij Israël ging het bekeerd, u laat je dopen. Tot vergeving der zonde en dan zul je de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Cornelius ontving het door het geloof alleen. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, gereinigd hebben hun harten door het geloof. Waar is de reiniging? In je hart. Dat wordt gereinigd door het geloof. In het verbrachte werk van Christus. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk, de wet, op de hals der discipelen te leggen, hetwelk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen. Dus Petrus zegt van zichzelf ook, ik heb het ook niet kunnen dragen. Maar wij geloven, nu door Paulus gehoord hebbende. Ze hoorden het en hebben het ook aanvaard zijnde als de waarheid voor nu. Wij geloven door de genade des Heren Jezus Christus zalig te worden. Dus de Jood moet door de genade van Jezus Christus zalig worden. Op zulke wijze als ook zij. Dus op dezelfde wijze als de heiden. En vroeger moest de heiden op dezelfde manier gered worden als de heiden. Als de Jood. Moest het Joodse geloof aannemen. Ja, je kon je ook laten besnijden. Of niet, maar dan weet je in ieder geval. Dan nam je toch de God van de Bijbel. En laat dus ook de Messias zijn, de Messias van het volk Israël aan als de verlosser. Ja? Zij moesten het geloof van Israël aannemen. Maar nu is de Jood, moet het nu van de heiden aannemen. Het is andersom. Dus ja, alleen gelovige Joden zijn dus nu in deze bedenking de genade. Maar dat is eigenlijk altijd kinderen van Abraham. Fysiek is niet genoeg. Dus niet zoals met Johannes de Doper. Die zegt ook, meet niet dat gij kunt zeggen, wij zijn kinderen van Abraham. Dus ga je op afstamming, hè? Ik ben besneden, wij stammen van Abraham af. Wij zijn het uitverkoren geslacht. Want God kan zelfs uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken. Dus daar moet je niet in gaan roemen. En wie lieten zich niet dopen? Dat waren de Farizeeën, hè? Daarmee de raad van God verwerpende, Lucas 7:30. Ze lieten zich niet dopen. Maar degene die zich wel lieten dopen, die rechtvaardigde God. Dus die... Ja, als je zegt, iemand probeert zichzelf rechtvaardig te rechtvaardigen, probeert hij zichzelf goed te praten. Dus in negatieve zin, want je bent fout. Maar die zich liet dopen, die rechtvaardigde God, die praatte dus goed over de raad van God. Zij liet zich dopen. Ze deden wat God zei, ze geloofden dat ze dat moesten doen. En degene die niet geloofde, die liet hij dat niet doen. Dat deden de Farizeeën, ze zeggen, dat hebben wij niet. Nee, dat doen we niet. Dus ja, ga mee naar Romeinen 2. Dus de ware Jood is te alle tijden, vers 25, de besnijdenis is wel nut indien gij de wet doet. Maar indien gij een overtredende wet zijt, zo is uw besnijdenis vooruit geworden. Dus je ziet hier ook wel geloof. Kijk, nu is de besnijdenis, we zijn niet onder de wet. Dus nu heeft het helemaal, dat is wat ze moeten leren. Er is geen wet nu. Het is nu helemaal alleen geloof. Indien dan de voorhuid de rechter de wet bewaart, zal niet zijn voorhuid tot een besnijdenis gerekend worden. En zal de voorhuid die uit de natuur is, dus de heiden, als zij de wet volbrengt, want niemand kan dat, zal die u niet oordelen die door de letter en besnijdenis een overtreder van de wet is. Want die is niet een Jood die het in het openbaar is, de fysieke besnijdenis. Nog die is de besnijdenis die in het openbaar in het vlees is. Maar de ware Jood... Ja, die is een Jood die het in het verborgen is. En de besnijdenis des harten in de geest. Niet in de letter is de besnijdenis. Wiens lof niet is uit mensen, maar uit God. Dus dat is de geestelijke besnijdenis. Ja, besnijd de voorraad van uw harten. Nou, wij zijn ook met Christus besneden. Met hem aan het kruis, toch? Zeker. En dat zie je dus, dat is heel duidelijk. Dat is, dus daarmee kan je zeggen, deze Jood die hier leest, dan is Abraham dus zijn fysieke vader. Maar ook zijn vader in het geloof. Want hij gelooft God op zijn woord. En dat is dus de ware Jood. Daarom zegt Christus ook, ik ben het ware Israël. Ik doe altijd alles wat de vader zegt. Ik ben de ware. Nou, als de anderen ook allemaal het ware Israël waren, hoef je ook niet in Christus te zijn. Maar Christus was besneden, maar later werd hij aan het kruis gekruist en werd hij daar nog een keer besneden. De ware Jood, ja, niet alleen fysiek besneden zijn, maar die moet in Christus zijn. En dan is hij ook de ware Jood. Zoals Christus dat was. Christus was besneden en hij deed wat de Vader wilde. En niet roemen in een rite, in een ritueel. Zoals doop of offeren of naar de tempel gaan, de offers doen, de wet. Al dat soort dingen, die kunnen, en dat is ook nooit geweest, dat die de mensen kon rechtvaardigen. Het is een teken naar de rechtvaardigheid des geloofs. En de ware Jood, als die gelooft, dan is die besnijdenis ook werkelijk een teken wat verwijst naar zijn rechtvaardigheid. Ja, zeker. Maar nooit al die werken rieten. Hebreeën 10 vers 2 zegt ook, als dat zo was, ja, dan waren al die offers al lang gestopt geweest. Toch? Zo rechtvaardig was. Dan was het opgehouden te offeren. Maar goed, er was een uitweg, dat was natuurlijk die offers vanwege je zonde. Maar doe je in het geloof, want ik haat uw offers, zegt hij in het Oude Testament. Waarom? Hij heeft ze zelf ingesteld. Ja, offers die werden gedaan om door, niet als in bewustzijn van dat je een zondaar bent, maar gewoon om de werken te doen. En dan word ik door God geaccepteerd. Nee, dat is wel echt bij God. Die gaan mee naar Galaten 3 vers 8. En Galaten spreekt dus ook over Abraham. Dan zie je ook weer, Galaten wilde onder de wet zijn. Dus wat doet Paulus met de Galatenbrief? Terug naar Romeinen. Naar het kruis. Galaten 3 vers 8 en 9. Wat staat daar? En de schrift, tevoren ziende dat God de heiden uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd, zeggende: in u zullen al de volken gezegend worden. Dat staat in Genesis 12 bijvoorbeeld. Dus in Abraham zullen al de volken in zijn nageslacht. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met de gelovige Abraham. Kijk, de gelovige Abraham. En God, wat staat er? Er staat de schrift tevoren ziende. Dat wil zeggen, de Bijbel, maar dat is natuurlijk God, die heeft van tevoren onze rechtvaardiging door het geloof voorzien. Nogmaals, ik zei net ook al, hij heeft heel bewust, heeft hij het zo laten opschrijven dat God zag het, of Abraham zag het, die sterren, en hij geloofde het. En het werd hem gerekend tot rechtvaardigheid door het geloof. Dat heeft God echt bewust op laten schrijven, met het oog op ons. En ook voor de Jood, nu in de bedenking der genade, dat hij ziet, wacht even. Het is door geloof, want Abraham werd ook gerechtvaardigd door het geloof alleen. En daarom, iedereen die uit het geloof is, wordt daarom ook gezegend met welke? Met de gelovige Abraham. Niet zomaar Abraham, hè? Afkomst, nee. Gelovige Abraham. Dat is heel belangrijk, dat staat er niet voor niks. En in vers 14 zie je het ook staan. Het gaat over de vervloeking van Christus aan het kruis, ja. Iedereen die aan een hout hangt is vervloekt. Wij weten, hij is vervloekt geworden voor ons, staat er in vers 13. En waarom? Vers 14. Opdat, met de bedoeling dat de zegening van Abraham, wat is dat? Niet zegeningen, zegening. De zegening van de rechtvaardigheid door het geloof. Het eeuwig leven. Dat die tot de heidenen zou komen. In Christus Jezus. En opdat wij de belofte des geestes verkrijgen zouden door het geloof. En in vers 16. Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad. Zijn nakomelingen gesproken. En hij zegt niet en de zaden als van velen, maar als van één. En nu krijg je zaad een hoofdletter. En uw zaad, het welk is Christus. Het welk is Christus. Dus iedereen van de nakomelingen van Abraham die in Christus zijn, die het geloof hebben wat Abraham had, alleen denk niet hetzelfde evangelie, maar geloof op God, op zijn woord, die wordt dan gezegend met de gelovige Abraham. Hij krijgt dus het eeuwig leven. De zegening van Abraham, vers 14, is de rechtvaardigheid door het geloof. Die komt tot de heidenen in Christus Jezus. Alleen in Christus Jezus en niet anders. En in vers 16 ook. Tot zijn zaad, maar het gaat zaad met een hoofdletter. Alleen zo kan je rechtvaardigheid verkrijgen. En dat is dus Christus. Dus ja, kijk naar 26. Want gij zijt alle kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Gij zijt allen. Spreekt tegen het lichaam van Christus, toch? En wat is het lichaam van Christus? Vers 28. Jood nog Griek. Allemaal, elke Jood en Griek zijn kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Dus je bent een kind van God, omdat je bent namelijk ook een kind van Abraham. Vers 29. Indien gij van Christus zijt, kijk, als jij van Christus bent, ben ik dat? Ja. Dan ben ik dus ook Abrahams zaad. Ja, niet fysiek. Kijk, zo zei het gij naar Abraham en naar de beloftenis erfgenamen. Abraham kreeg ook een erfenis. Alleen op aarde. Wij krijgen ook een erfenis. In de hemel. Dus wij zijn net als Abraham op dezelfde manier gerechtvaardigd, de Jood ook. En we krijgen de belofte van het eeuwig leven, omdat wij zijn in Christus. En dan zijn we dus niet alleen kinderen Gods, maar ook kinderen van de gelovige Abraham. Hij spreekt hier dus wel over gelovigen die alleen zijn kinderen van Abraham, geestelijk gezien. Ja, Abraham werd onbesneden, gerechtvaardigd. En daarom is hij ook onze vader. En daarom dus ook van alle gelovigen. Anders heb je er niks aan. Anders heb je helemaal niks aan. Fysieke afstamming van Abraham zegt niks voor de Jood. Maar weet je wie nog meer zeggen kinderen van Abraham te zijn? Moslims. Ja. Die zeggen, ja, Israël. En dan is het vader van Israël was Abraham. Maar ja, oké, dat klopt. Dan kan ik niks tegen inbrengen. Maar ik weet één ding zeker. Ook zij hebben er niks aan. Want zij ontkennen natuurlijk dat Christus de Zoon van God is. Christus was wel het zaad van Abraham. En je moet in Christus zijn. Dan ben je in het zaad. En dan ben je dus echt een kind van Abraham. Want dan heb je er ook wat aan. Want dan ben je gerechtvaardigd. Dus je kan wel roemen en wijken komen ook van Abraham. Dat kan je allemaal wel doen. Maar ook voor hun geld. De hoeksteen. De rots der hergenis hoor. Christus. Je zult toch Christus als je verlosser moeten aannemen. En dan kan je zeggen. Hé, ik ben ook een kind van Abraham. Namelijk van de gelovige Abraham. En die geloofde God op zijn woord. En dat is de God van de Bijbel. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De God en Vader van onze Heere Jezus Christus. Dus ja, daarom kan hij ons dus het eeuwig leven geven. Nogmaals in vers 8. Hij zag het van tevoren. Heeft hij het dus op laten schrijven. Met het oog op ons. En op voor de Jood in de bedenkende genade. Heb het geloof van Abraham. En trouwens, als wij weg zijn, dan moet de Jood ook het geloof van Abraham hebben. Anders nogmaals heeft hij aan zijn besnijdenis helemaal niks. En in Abraham zullen alle volken gezegend worden. Natuurlijk, in Israël op aarde is er wat in Christus is. En nu is het in Christus alleen. En Paulus zegt ook in vers 5, die u dan, vers 6. Dan zegt hij gelijkerwijs, Abraham Gode geloofd heeft en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is Genesis 15, vers 6, dat hebben we in het begin gelezen. Abraham werd door het geloof gerechtvaardigd, ja? Hij geloofde, hij zag de sterren, zo zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde het. En dan zie je daarvoor staan, gelijkerwijs. Dus Paulus spreekt hierover, kijk, hoofdstuk 3, vers 1. Gij uitzinnige gelaten, waarom zegt hij dat? Iemand is uitzinnig als hij van de genade naar de wet gaat. Weet je, de eenvoudigheid van Christus. De zinnen. Satan wil je zinnen verderven, toch? Omdat je gaat afwijken van de eenvoudigheid die in Christus is. Ja, een argeloze gelovige van de bedenkende genade, in de bedenkende genade. Ja, dus zo kan je eenvoudigheid ook uitleggen. Die wijkt af. Die slaapt. Want je moet bij de waarheid blijven. En het staat hier ook. Wie heeft u betoverd dat gij de waarheid niet zou gehoorzaam zijn? De waarheid niet gehoorzaam. Dus zij hadden eerst de waarheid. En dat hebben ze van de apostel Paulus gehoord. Dus ik zeg ook heel rustig. Ja, ik heb de waarheid. Ja. Ja, elke gelovige die de Bijbel heeft, die zegt hier, ik heb de waarheid. Zegt, ja, dat klopt, ja. Maar wat is voor jou de waarheid voor vandaag? Dan moet je het woord en waarheid wegsnijden. Dit evangelie van de vooruit is het evangelie voor ons vandaag. En niet de wet. Dat is de waarheid. Ben je hoogmoedig? Ik zeg gewoon wat God zegt. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken de wet of uit de prediking des geloofs? Het gaat over behoudenis. Hoe heb jij de geest ontvangen? Want als je de geest niet hebt, dan ben je ook niet gered. Ja, het is een vraag waar je het antwoord op weet. Zijt gij zo uitzinnig, daar gij met de geest begonnen zijt. Toen Paulus kwam, toen hebben ze geloofd, toen zijn ze met de geest begonnen. Volleindigt gij nu met het vlees? Hé, ik ben onder de wet. Wat is dan de conclusie? Kan je zeggen, om het evangelie van Gods genade. Toen Paulus kwam, begonnen ze met de geest. En toen ging ze naar de wet. En daarmee zie je ook dat je dan gelijk naar het vlees toe gaat. Want de wet werkt op je vlees. Hebt gij zoveel te vergeefs geleden, indien maar ook te vergeefs. Die u dan de geest verleent en krachten onder de werk. Hoe doet hij dat uit te werken? De wet. Dus hoe werkt Gods geest nu krachtig in ons? We zeggen wel eens, iemand heeft de geest bedroefd, maar ook geblust. Geblust, dat wil zeggen dat de geest dus niet meer werkt in jou. Praktisch dus. Niet in behoudenis, dat blijft. Hij blijft in je wonen. Maar werkt hij nog in jou? Nou, dus zie je staan, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Doet hij dat uit de werken de wet of uit de prediking des geloofs? Nou, ik weet, jullie gaan allemaal instemmen met het antwoord. Dat is niet uit de werken de wet, maar uit de prediking van het geloof. Welke prediking is dat van het geloof? De prediking van de gezonde leer die Paulus heeft verkondigd. En dan kijk, vers 6, gelijkerwijs. Dus op dezelfde manier Abraham God geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dus het werkt nu nog steeds op dezelfde manier. Hij werd toen zo gerechtvaardigd door het geloof en nu de prediking van het geloof, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan, is daardoor word je gerechtvaardigd. Gelijkerwijs, op dezelfde manier. Nou, dat kon in profetie in het Oude Testament en dat kon ook in de Evangelie niet. Dat kon ook in Handelingen 1 en met Pinksteren kon je dat niet zeggen, ja. Maar God heeft het programma veranderd. We hebben het schema nou niet hangen hier, maar je weet, we leven nu in de verdedigde genade. Gelden andere regels. Ja, de regels van het Koninkrijk in de hemel en niet op aarde. Dat is waarin wij nu leven, ja. Dus ja. Dus nu hebben wij wel net als Abraham de rechtvaardiging door het geloof. Ja. Want bij Abraham, als we terug naar, even doorbladeren naar Efeze. Kunnen wij zeggen, ja, hij is ook mijn vader. Geloof in het geloof dan. Want toen Abraham werd gerechtvaardigd. Gelaten 2 spreekt over de wet, hè. Als de rechtvaardigheid uit de wet is, dan is Christus te vergeefs gestorven. Die muur, de middelmuur des afscheidsels, Efeze 2 vers 14, hij is onze vrede die deze beide, Jood en Heiden, in één gemaakt heeft. En deze en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebben. Toen de wet kwam, kwam er een muur tussen de Jood en de Heiden. En daar was ook de besnijdenis dus een onderdeel van. Die maakte scheiding tussen de Jood en de Heiden. Maar die is afgebroken en heeft die vijandschap tussen Jood en Heiden teniet gemaakt. Namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vredemakende. Dus ja, toen Abraham werd rechtvaardigd door het geloof, was er geen muur, hè? Die was er niet. Er was er helemaal geen wet. Die is pas heel veel later gekomen. Nou, moest Israël eerst nog in gevangenschap en je moest Jacob en Isaac nog krijgen. Toen is Israël 400 jaar in slavernij en toen ging ze de woestijn en toen kwam de wet. En toen kwam de wet pas, toen kwam die muur. En ze hadden wel die besnijding, dus ze waren sowieso al afgescheiden van de volkeren. Want de besnijding was natuurlijk een teken ook van het verbond wat hij met het volk had. En dat werd later ook een onderdeel van de wet. Dus dat verschil was er, maar toen Abraham besneden werd, daarvoor bedoel ik, was er geen wet, niks. Je ziet hier in al die aspecten, is hij ook onze vader in die zin. Zie je dus heel mooi, als voorbeeld in de schrift opgeschreven, terwijl 1000 jaar geleden is, terwijl toch alles verborgen was over het lichaam van Christus. Dus ja, nu is de rechtvaardigheid door het geloof dus. Nou, wat, dat is natuurlijk het verschil. Want wat geloofde Abraham? Er zijn er die zeggen, ja, hij geloofde ook, hij wist ook van Christus. Nou, en Peter bestrijdt dat. Hij zegt dat die profeten, de geest van Christus die in hem was, maar ze hebben het opgeschreven, maar ze wisten echt, Jezus, wie is dat? Ja, we kennen Jozua. Dat is volgens mij in het Hebreeuws hetzelfde. Maar Jezus, de Messias van het volk Israël, uit de maagd geboren, is dus echt niet. Dus, wat is nou de rechtvaardiging door het geloof? Nou, dat is natuurlijk het evangelie wat Paulus vertelt. Hè? Want hij gebruikt Abraham als voorbeeld voor ons in deze bedenkende genade. Rechtvaardigheid door het geloof alleen. Nou, we kennen de tekst. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En niet uit de werken. Ja? Het eeuwige leven is een gift. Het is uit genade. 1 Korinthe 15, vers 3 en 4. Christus die voor mijn zonde is opgestaan. Als je dat gelooft, ben je zalig. Die ga je met de mond zult belijden, de Heer Jezus. En met uw hart geloven. Dan zult gij zalig worden. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dus ik noem er zo even een paar teksten op. Dat is het evangelie waardoor je gerechtvaardigd wordt. Maar het evangelie waardoor je niet gerechtvaardigd wordt, is het evangelie van de besnijdenis. Pinksteren bijvoorbeeld. Waar iedereen de kerk naartoe terug wil. Nee, we moeten naar Pinksteren. Terug naar die tijd, toen was het allemaal zo geweldig. Het was geweldig, ja, maar niet voor ons. Want het lichaam van Christus is niet begonnen met Pinksteren. Het was ook niet het evangelie. Ze wisten niet van het bloed zoals Paulus dat uitlegt. Ze weten niet van de hemelse positie, anders voor dingen waar we het in het eerste gedeelte hebben over gehad, over de dag van Jezus Christus. Het is allemaal Paulus die daar dus inzicht in geeft. De rechtvaardiging is nu niet door, bekeert u en laat u dopen, tot vergeving de zonde. En dan zult gij de gaven van de Heilige Geest ontvangen. Rechtvaardiging is nu uitsluitend door het geloof. En de Jood, na de bedenkende genade, Die moet gaan geloven wat hij met Pinkster ook moest geloven. Wat de Heer Jezus, toen Johannes zijn boek schreef, Johannes zegt hij ook, deze dingen zijn allemaal opgeschreven, zodat jullie gaan geloven dat Jezus is wat? De Zoon van God is. En de Zoon van God is de Messias van het volk Israël. Daar gaat het om. Daar ging het met Handelingen 2 om. Bekeert u, laat u dopen, dan gaan we wachten even, we hebben de Messias gekruisigd. Die in Jesaja 53 geprofeteerd is, voor ons gestorven is aan het kruis. De Messias. De Christus in een grote verdrukking, waar Johannes van zegt, iedereen die belijdt dat Jezus in het vlees gekomen is, die heeft, dat is de ware gelovige. Ja, als je nu aan Jehovah getuigen zegt, was Christus op, in het vlees gekomen op aarde, dan zegt hij ja. Dan zeggen heel veel mensen, ja, hij was in, maar dat is niet een teken van je redding. Ja, maar dat is wel in de grote verdrukking. Als daar dan zegt iemand te zijn in Israël, ik ben de Messias. En hij zegt, nee, die voorheen, 2000 jaar geleden, Israël geboren is uit de maagd Maria. En daar gewandeld heeft, in het vlees gekomen. Het woord is wat? Vlees geworden. Dan heeft dat wel te maken met je redding. Maar nu kan iedereen het zeggen. Ja, hij is geboren op aarde. Hij heeft daar gelopen. Maar dat zegt niks. Elke gelovige kan dat zeggen. Hoor. En die zeggen dat ook. Kerstmis wordt dan nog ook gevierd. Maar ik zal niet willen zeggen dat iedereen die kerstmis viert, dat hij gered is. Ik heb het ook gevierd. Maar ik ben toch pas gered geworden toen ik 32 jaar was. Dus dat zegt niet alles. Maar goed, zo was het in ieder geval. In het verleden, je was besneden. Dan hoorde je bij het volk van God. En je had alle beloften. En als je onbesneden was, was je afgesneden. En dan moest je naar het volk Israël toe. Dus ja, Romeinen 3 vers 25. En dan Romeinen 3 vers 25. Dus Israël, het volk, Israël, die vergat, het volk, hè. Ik heb het, dat moeten we goed opletten. Met Israël praat je altijd over het volk en over de individuele. En het volk, ja, is in afvalligheid geraakt. En die vergaten het geloof en die roemde dus in hun uiterlijkheden, de rituelen en hun afkomst. Abraham, ik stam van Abraham af, dus dan ben ik toch in het volk van God. Maar dat is niet geloof in de God van de Bijbel. Daar roem je in afkomst. Maar met handelingen zie je dus, dan wordt het, je moet besneden zijn en dan ontvang je de Heilige Geest. Nou, en dan geloof je dus in de Messias, ontvang je de Heilige Geest niet. En dan krijg je die doop met water en dan ben je gerechtvaardigd. Dat is hoe je dan gerechtvaardigd wordt. Zie je dat het anders als bij ons is. Nou, Romeinen 3 vers 25, die verwijst daar ook naar. Kijk, de rechtvaardigheid in vers 24 is om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Kijk, door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Spreekt helemaal over die tijd, allemaal voor de apostel Paulus. Elke oud-testamentische heilige, die hebben vergeven van zonde. Ook Abraham, die niet van Christus, maar God heeft verdragen, maar hij geloofde God. Als Abraham hier zat en je zou tegen hem zeggen, geloof Christus voor je zonde, had hij dat ook geloofd. Daarom heeft God altijd geweten van het bloed dat zo komen zou, het lam, het ware lam. En dat is het evangelie waardoor ze toegered werden. Al wisten ze het niet, maar achteraf, Paulus geeft daar inzicht in. En voor ons geldt vers 26. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat er rechtvaardig zijn en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus denk aan oud-testamentische gelovigen zoals bijvoorbeeld Maria, Jozef, Simeon. Je kan ook denken aan David enzovoort. Die dat deden, ze geloofden en ze deden de werken op basis van geloof. Geloof. En omdat ze dat geloofden en de wet schreef voor je moet dat en dat doen, deed je dat. Zo simpel is het. Dus uiteindelijk is het natuurlijk toch het geloof van de vader, maar dat geloof was inherent met die werken te doen. Nou, 1 Korintiërs 6 zelf, dat is de laatste tekst. Wat is onze rechtvaardigheid? Dus de wet, zegt Paulus ook in Romeinen 3 vers 31... Doen wij dan de wet niet door het geloof? Nee, wij bevestigen het juist. Want de wet zoekt ook geloof in de mens. Als jij de Heer wil dienen, dan ga je de Sabbat houden. In het Oude Testament zie je, iemand gaat hout sprokkelen op Sabbat. En hij wordt gestenigd. Ja? Zo serieus was het. Omdat hij geloofde niet. Zelfs als je de naam des Heeren ijdel zou spreken, stond daar de steniging op. Een ware gelovige, die gaat dat natuurlijk niet doen. Dus de wet zoekt ook dat geloof. En het biedt ook een uitkomst door de offers. Dus het bewijs van Abrahams rechtvaardiging was dus die besnijdenis. Hè? En later voor de gelovigen zal die ook de Messias aan moeten nemen. En dan verwijst die besnijdenis ook naar zijn geloof. Dat is bewijs. Wat is ons bewijs van de rechtvaardigheid? dat wij de Heilige Geest hebben ontvangen. Wat zegt Paulus tegen de Joden in de handelingen? Hebt gij de Geest ontvangen? Hij zegt, ben je gered? Mag je ook zeggen. En dan moet die persoon zeggen, waardoor hij dan denkt gered te zijn. Maar je kan ook zeggen, heb jij de Geest ontvangen? Want dat krijgt ieder persoon die door God gerechtvaardigd wordt. Omdat hij geloofd hebt. En Romeinen, of 1 Korintiërs 6 vers 11. Dit waart gij. Hè, dan zie je in vers 10 al die zonden. Dit waart gij, sommigen. Maar gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd. Maar gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus Christus. Op zijn autoriteit. En door de Geest onze Gods. Dus wij zijn gerechtvaardigd door de Geest van God. Dat wil zeggen, als je gelooft, ja, wie de Geest van God heeft, die komt hem niet toe. Zegt hij toch in Romeinen? Zodra jij gelooft, gebeurt er heel veel dingen. Wij hebben dat big flow, hè? Je bent besneden, de Geest komt in je wonen, je bent verzegeld, je bent levend gemaakt en je bent gerechtvaardigd. Dus als Gods Geest in de persoon komt, dan weet je dat je gerechtvaardigd bent. Dat is ons bewijs. Dus wij zijn niet, we hoeven niet besneden te worden fysiek. Wij zijn geestelijk besneden met Christus aan het kruis. En het bewijs ervan is dat ik Gods Geest heb. En dat weet ik. Ik heb het ook ervaren. Maar ja, we voelen ons ook al eens een keertje misschien wat minder. En dan zeg je, hé, hoe is het nou? Maar daar kijk ik nu naar. Ik weet het, omdat het woord zegt het. En daar kan ik me altijd aan vasthouden. Hé, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. En dat betekent dat ik gerechtvaardigd ben. Ja, Vader, dank u wel. Dank u, Vader, voor de zekerheid en blijdschap die dat geeft. En ik bid ook, Vader, dat ook deze week, Vader, dat we echt als gezanten van u in deze wereld zullen staan. En ook, Vader, deze boodschap aan de mensen zullen bekendmaken. Zodat ze ook gered kunnen worden en ook tot kennis van de waarheid mogen komen. Dat we die vrijmoedigheid zullen hebben, Vader. Dat waar het hart vol van is, onze monden van over zullen lopen. Vanwege onze dankbaarheid voor u, Vader, voor uw genade. En dat vragen we danken in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.